Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Welkom bij weer een normale uitzending van Vandaag in Sijt. Alhoewel, je weet bij ons nooit wat normaal is. Maar Johan is er, Valentijn is er, René is er, Sebas Dijkstra is er en Sam Hagens ook, ja! Sam, nu je een gewaardeerd presentator bent, is dat natuurlijk best wel even weer wennen, denk ik, op zo'n krukje daar.
Helemaal niet, voelt oud en vertrouwd.
Ja, dat wel. Ja,
zeker, ja.
Ja. Ik vind het hartstikke vervelend voor je, maar ik denk dat je geen zorgen hoeft te maken. Het ging hartstikke goed, man.
Dank je.
Ja, vond ik echt. Ik vond echt dat hij het goed deed.
Ja, maar het is voor Sam, als jonge beginnende presentator, vervelend dat zo'n programma geskipt wordt.
Ja, lijkt me ook. Maar ja.
Want het ging namelijk steeds iets beter met het programma.
Ja, vond ik ook. Wat vond jij ervan, René?
Nee, dat vond ik ook. Maar ja. Ja, wat moet je ermee? Als de mensen het idee hebben, we trekken de stekker eruit, dan doen ze dat.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, wacht lekker af tot het einde van het seizoen.
Ja, ik had wel gehoopt dat we iets meer tijd zouden
krijgen. Ja, maakt
maar
het
uit. Het is wat het is, ik kan er niks aan veranderen.
Ja, begrijp je het wel waarom ze doen?
Nee, ik begrijp het eigenlijk niet. Nee. Vorige week was er echt een jubelsfeer op de redactie. De kijkcijfers gingen eindelijk omhoog. We dachten, het gaat helemaal goed komen. En toen donderdagavond was het, ja, we stoppen ermee.
Ja, kijk, er zitten natuurlijk mensen die er echt verstand van hebben, natuurlijk, die dat bepalen.
Nee, maar dat is het probleem. Wij worden geleid door mensen, Sam, die heel veel verstand van tv hebben.
Echt enorm veel, ja.
En je hoeft maar naar de programmering te kijken, dan begrijp je dat.
Ja, precies. Ja.
We hebben net toch wel genoten van Urk.
Nou, Urk vind ik bijzonder leuk.
Ja.
Ik zeg tegen hem, ik ben over de hele wereld bij voetbalwedstrijden geweest en in bordelen. En ik ben nog nooit in Urk geweest.
Echt niet?
Nee, ik ben
maar nu heb je wel eens een keer de behoefte om naar Urk te gaan.
Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. Toen ben ik een keer naar Giethoorn gegaan. Was ik ook nog nooit geweest.
Met zo'n bootje zo varen?
Jazeker.
Leuk, hè?
Ja, ontzettend leuk. Maar niet voor een tweede keer, maar ontzettend leuk.
Zijn Giethoorn en Urk met elkaar te vergelijken dan? Of?
Nee, maar
je
Urk
komt er nooit.
Kijk, je komt er altijd langs als je door de polder rijdt, Urk.
Ja.
Maar ja, als je er niet hoeft te zijn.
Nee. Dat is ook vrij onzinnig om er naartoe te gaan, denk ik.
Jawel, maar je moet er toch een keer geweest zijn, vind ik.
Maar kijk, het idee is denk ik dat je de kijkcijfers niet moet laten stijgen. Als je ze misschien gelijk had gehouden, dat het goed was gekomen. Toch?
Dat was wel doorgegaan.
Ja, dat was misschien
wel,
Hey, heb je nog naar de uitzending gisteren gekeken met Rutte?
Oh, ik heb wel echt, heel eerlijk, ik heb er echt van genoten, ja. Ik heb voor het eerst een uitzending twee keer gekeken van jullie.
Oh, oké.
En vanochtend even zitten turven. Hoe vaak is er nou gevraagd of hij wilde opstappen of niet? Bleek 15 keer te zijn. En de redactie heeft ook nog even achter elkaar gezet.
Oh, moet hij opstappen?
Nou, ik vind dat Mark Rutte op moet stappen.
Oké, Leeners.
Ja, ik vind dat je nu de eer aan jezelf moet houden.
Dan moet je toch gewoon vertrekken? Dan houd het toch een keer op. Ik wil nog niet zeggen dat u de ideale man bent.
Moet ik doorgaan of moet ik nu afhaken?
Hoe vaak kan een mens sorry zeggen in zijn leven? Het gevoel wat wel aan deze tafel heerst is dat het misschien op is. Maar wij kunnen er toch niks aan doen dat jij niet tegen verandering kan. Dat we met jou moeten blijven opgescheept zitten. Wat is de houdbaarheid van de minister-president? Het lijkt veel meer op een katholiek die zo nu en dan gaat biechten. Dan is hij zijn zonde kwijt, gaat hij weer door.
Maar wat moet er nou wel nog gebeuren dat jij een aanleiding ziet om op te stappen? Een soort zelfoverschatting, want tot op heden is daar niets van gebleken. Wij hadden zo gehoopt dat hij vanavond zou aankondigen dat hij niet meer terug.
Helpt niet?
Nee, vandaag toch nog ook even voorgelegd. Van ja, als ik het dan nog één keer vraag. Hij zei het volgende.
15 keer gevraagd om op te stappen. Hoe kijkt u daarop terug?
Ik vond het een hele mooie uitzending, omdat wat de mannen doen is volstrekt helder maken wat ze ervan vinden. Ze hebben geen gas teruggenomen, maar het is ook een setting waarin je de kans krijgt om te reageren. Om ook te zeggen hoe ik er tegenaan kijk. Dus dat vond ik eigenlijk heel ver hoe het ging.
Als ik het nu nog één keer stel, die vraag, komt er dan een ander antwoord?
Nee, maar het debat is nu geweest bij hen gisteren, maar ik vond het een hele leuke uitzending. En ik ga binnenkort weer terug.
Ja, hij heeft na afloop in de wandelgangen stond ik hier met hem. Ik zei, ik het wel een beetje slap natuurlijk dat je hier komt. Twee dagen voor de verkiezingen moet je ook een keer komen als er helemaal niks op het spel staat. Oh, dan ben ik er volgende keer weer, zei hij. Nou, ook goed, hè? Dus hij komt waarschijnlijk binnenkort weer. Jij vond het een beetje ongemakkelijk, begreep ik, hè?
Ja, ik vind sowieso een programma waarbij iedere vorm van een heel klein beetje, je weet al wat ik bedoel, luchtigheid.
Ja.
Ontbreekt het. Ja, hoe moet ik ermee?
Ja, nou, ze hebben wel een applaus voor.
Een klein beetje relativering is af en toe op zijn plek, joh.
Ja.
In dit leven.
Dat denk ik ook.
Is er maar eentje. En plus dat mannetje natuurlijk gewoon altijd antwoord gaf.
Ja, maar ja, hij zei het ook eerst. Maar één leventje heb je. Eén leventje.
Ach, welk antwoord.
Wel belangrijk.
En ik vind... Kijk, op een gegeven moment werd er niet meer veel met dat antwoord gedaan. Ja, daar kan die man niks aan doen.
Maar je kan ze allemaal uittekenen, ja, antwoorden. Kan, gaat goed.
Ja, maar je kan die antwoorden wel niet accepteren. Maar ja, ja, wat moet je dan? Ja, dan moet je hem na 10 minuten wegsturen.
Ja, maar ja, je weet al wat hij gaat zeggen. En hij komt er geweldig uit. Maar heb jij genoten? Of
ja, ik heb echt genoten. Het was ook de enige politieke debat.
Wij adviseren wc eend, hè? Van
ja, ja,
mijn duidelijkheid.
Ja, mensen die niet genoten hebben, worden
worden niet in.
Daarom zijn we er.
Ik heb je eigenlijk heerlijk.
Blijven. Heel goed. Ja.
Ik ga wel op Kaag stemmen, dus mag ik dan ook?
Ja, nee. Ga je op Kaag stemmen?
Nee, ik zou het niet weten. Ik zit dicht bij de... Nee, ik zit dicht bij 50+. Nee, maar ik heb wel genoten. Ik vond het een leuk tribunaal. En vooraf werd gezegd, Johan, die durven niet. Als hij naast hem zit, is hij altijd aardig tegen iedereen. Nou, hij was nu echt vlijmscherp. Hmm. Goed onderbouwd, vond ik ook. En het is wel een tribunaal met 3-1. Alleen, ja, jullie mochten het vonnis niet voltrekken. Dat hadden jullie wel graag gedaan. Je had hem graag echt weggestuurd. Maar dat wist je al dat niet ging, gebeuren. En ik denk dat hij vandaag... Hij is natuurlijk de grote winnaar. Want de mensen die hebben toch empathie voor degene die onder vuur wordt genomen. En die, zeker als je door 3 mannen... En Job stond nog te schreven, psychopaat.
Rob Knoepert.
Dan denken de mensen, ja, dit willen we niet.
Ja, Wouter de Winter zei, die kan echt niet. Je kan niet een minister-president uitmaken voor een psychopaat.
Maar Job, die was bijna emotioneel. Ja, die was er heel erg bij betrokken. Want ik zei op een gegeven moment, René, jij en ik hebben op... Rutte gestemd. Toen zei Rob, die schreef op de bedenking van... Ik heb op de VVD gestemd, niet op Rutte.
Even kijken naar de nogal emotionele Rob Knoepert gisteren.
Een wetenschappelijk onderzoek zegt dat er heel veel niet-criminele psychopaten zijn. En die zie je vooral terug in de top van bedrijfsleven en in de top van de politiek. En eigenlijk heeft het te maken met wat ik net zeg. Als je iemand dus zo vaak wegkomt met zoveel ellende over, waar het nu ook gaat. Jullie hebben het heel veel over Groningen, maar neem ook, vergeet ook niet de toeslagenaffaire. Ja. En het glijdt allemaal zo makkelijk van je af. Als je gisteren ook het debat ziet.
Maar dan ga ik je één ding niet laten aanbrengen. Sorry, dit laat ik me niet aanbrengen. Nee. Dit glijdt niet makkelijk van me af. Ja.
Nee, dat glijdt het zeker niet. Maar het absolute hoogtepunt was natuurlijk dat we nu eindelijk weten dat hij het gedaan heeft. He? Dat, er was al lange twijfel over, want jij twijfelt nog een beetje.
Ik geloof
het
niet.
Je gelooft het niet? Echt niet? Ah, hij zal toch wel die seks hebben gehad, kom op.
Hè?
Dat zal toch wel?
Ik heb maar net met in de kleedkamer gehoord dat hij...
Met wie dan?
Nee, ik weet, nee dat heeft ze niet verteld. Maar ze zegt van echt, ze kent iemand. Hij heeft erop gelegen.
Ja, maar een juffrouw of een meneer?
Hey, een juffrouw schijnt er toch te zijn.
Ja. Maar ik gewoon...
Ja, erop gelegen niet, alleen, hè?
Ze heeft niet Siegfried met de voornaam toch, hè?
Nou, dat weet Sam wel. Of Sam wel.
Nee, maar het was wel een
weet
feest...
Weet jij wie het is?
Nee.
Nee. Maar hij heeft in dat FIFA-interview, waar hij eigenlijk liever niet aan refereert, ook verteld dat hij tot aan zijn 40ste ongeveer wel regelmatig nog wel een relatie had. Maar dat die vrouw op een gegeven moment kinderen wilde. En dat hij zei, dat wil ik niet, daar ben ik nog niet klaar voor. Ik wil me concentreren op... Dus hij zegt dat hij wel...
Dan heb je nog niet opgelegen. Misschien.
Nou ja, Tom Egbert zat 3 jaar relatie, heeft alleen maar gezoend. Dus dat kan best wel natuurlijk. Dus, ja.
Maar zo is Tom ook wel. Hè? Die houdt het altijd netjes.
Maar even naar die situatie toe. Het was een feestelijk moment voor heel Nederland, denk ik.
Jongen, ik kan je geruststellen, ik weet wat het is. Maar je weet ook... Ja.
Oh, maar even... Applaus, dames en heren! Hij heeft het gedaan! Goed hoor! En? Ja.
Johan, ik wil het niet persoonlijk maken. Of naar een van de anderen. Maar we weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen.
Dat klopt.
Dus je moet zelf maar een beetje kijken waar je...
Wij hebben hier...
Danny Nelissen. Ja, die had ik voorbereid.
Ja.
En dat ging over Danny Nelissen waarschijnlijk. Maar hij was wel op dreef.
Ja, ik geloof niet dat soort mannen... Dat is echt wel een roeping, die hele politiek.
Ja, maar, dat is het ook. Het is
kijk, hoe je het ook went of keert. Dat mannetje, dat gaat hier gisteren om 11:15 weg. Die stond vanochtend om 4:30 naast zijn bedje.
Hij stond hier nog een half uurtje naast te praten. Wijntje erbij.
Ja.
Allemaal enthousiaste verhalen.
Ja, en dan kan hij vier uurtjes liggen. En dan kan hij weer naar dat ochtendshowtje toe.
Ja.
En nu zie ik hem... Nu zie ik hem weer bij
het debatje doen,
Ja, dat is toch niet te geloven.
Nee, man. Enorme energie.
Maar het debat hebben jullie toch niet zitten kijken? Je zat toch Urk te kijken?
Nee, ja, maar hier kwamen we het even tegen.
Ja, op de andere tv was dat.
Toen jullie hier naartoe liepen, zag je dat het bezig was.
Maar Urk wil ik ook niet missen, want kijk, die debatten. Het is een herhaling van zetten,
hè? Ja, het is allemaal hetzelfde.
Kijk, Wilders stond weer te oreren en dan Wopke, die ging weer flink staan te doen. Maar dat komt niet over, dus die hoeven ook niet flink te doen.
Nee.
Maar die mensen uit de provincie, die komen dan vanavond aan het woord. Daar ben je totaal niet geïnteresseerd in. nee. wat die te vertellen
dat
hebben.
Is morgen Provinciale Staten.
Ja, ja, want dat vergeet iedereen natuurlijk.
Nee, ja, maar er is nog geen provinciepoliticus in beeld geweest.
Nee, daarom. Maar die zijn nu vanavond in beeld. Wel. En nu zijn er een paar in beeld. En denk je
vanavond bij de NOS wel.
Ja, van wie zijn dit in godsnaam?
Maar ja, dat zijn natuurlijk gewoon anonieme mensen voor het volk, hè?
Ja. Het was ook wat ongemakkelijk. Het eerste debat. Die mensen zijn ook niet echt gewend om op zo'n groot podium in debat te gaan met elkaar.
Ja. Maar de enige die we kennen is dat gehandicapte mannetje van uit Overijssel.
Ja. Die kleine.
Van CDA. Maar waar is die van dan?
Die is van CDA. CDA
volgens mij. Die is van CDA.
Ja. 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 En die is zeer voor de boeren.
Maar het CDA bestaat nog wel op dit moment.
Ja, ja.
Ja? Nog net.
Ja, ja. Oh, ja, hij in Overijssel is nog het enige lid.
Nou ja, het gaat hard natuurlijk. Hey, heb jij toevallig Galit en Sophie gezeten kijken of niet?
Gisteren?
Nee, zojuist.
Nee.
Oh, jij ook niet?
Nee.
Ik vond het bijzonder.
Doe je dat thuis? Jij kan dat thuis nog
kijken. Ik zit thuis te kijken dan.
Daarom. Ja.
En nou, ik vond het goed, hoor, want ze hadden dus die twee advocaten.
Nee.
Ja, die Peter Schouten en die Onno de Jong. Want je hebt het misschien wel gehoord ook allemaal.
Ze gaan weg.
Ze gaan weg.
Ja. Naar UB.
Ja, ze gaan dus weg als advocaat van...
Hebben ze gezegd waarom?
Nou ja, ze kwamen daar dus om te vertellen. Ik vind het wel knap dat je die mensen dan kan krijgen. Dat, als je ze dan toch wil hebben, dan heb je toch de juiste mensen te pakken. Dus die kwamen daar om te vertellen waarom ze stopt. En dat ging zo.
De advocaten van Nebel B. staan hem niet langer bij in het Marengo-proces. Het is nog niet bekendgemaakt waarom ze stoppen.
Ja, waarom ze stoppen? Nou ja, Peter, waarom
ik kan
stoppen
bevestigen
jullie?
Dat we niet langer optreden voor Nabil B., de kroongetuige. Maar ik wil daar verder niets meer over zeggen.
En dat was het. Dus je nodigt twee mensen uit die niks mogen zeggen.
Ja, maar dit is te gek voor jou. Dit is echt te gek voor jou.
Ja, en die Sophie heeft toch 8 minuten met ze zitten praten?
Echt niet.
Dat vind ik, dat moet je een redactie duidelijk maken. Ik wil wel komen, maar ik kan inhoudelijk...
Dat hebben ze waarschijnlijk gezegd.
Ja, want die Onno de Jong heb ik al eerder gezien vandaag. Ja. En toen die zei van, nee, ik kan niks over zeggen, nee. Privacy.
Ja, dus... dat is onafgebroken zo doorgegaan. Ja. Maar je nodigt dus 2 mensen uit om te laten vertellen waarom ze gestopt zijn. En die zeggen, we kunnen niks over zeggen.
We gaan niet zeggen waarom. Ja.
Nee. En dat wisten we al.
Ja.
Ja, bizar.
Ja. Ze hadden het wel eerlijk
ook
verdeeld.
Al die 15 bewakers weer in de been.
Ja, die moesten daar voor komen.
Op, jongens, ga lekker thuis zitten, jongens.
Ja.
Ja, onzin.
Het mooiste was, ze hebben toch naar jouw tip geluisterd. Want zo nu dan mocht Onno ook wat zeggen. Er staat iets meer evenwicht in.
Ja. Verleden keer ook al.
Maar Johan, dat moet je toch zelf ook niet willen als je advocaat bent? Om daar naartoe te gaan.
Nee, maar dat moet je ook als je geen advocaat bent niet willen. Als je uitgenodigd wordt voor een talkshow en je kunt niet over het onderwerp wat aangesneden wordt praten, dan moet je niet gaan.
Zou jij gegaan zijn, Sebas?
Ja, als je niks kan zeggen, ja. Misschien zit er een ander belang achter wat wij niet zien. Want ik begreep
ijdelheid?
Nee, dat wilde ik niet zeggen, maar, ze zijn natuurlijk gebroken met Nebel B. En ja, als zij straks los zingen van hem, gaan ze leven tegemoet met misschien wel eeuwige beveiliging. Dus misschien werken ze nu stiekem ergens naartoe via de media. Ja, ik weet natuurlijk niet wat hun belangen zijn. Ik ken Peter Schouten al wat langer en ik weet, die heeft echt wel een stip op de horizon. Die gaat er niet zomaar zitten.
Oké. Er gebeuren veel dingen op dit moment ook.
Vreemde dingen.
Ja.
Nou ja, veel dingen met beveiliging voor dit soort mensen en bedreigingen. En ik zag vanmiddag een reportage over de politie die van kinderen vanaf 12 jaar van zulke messen in beslag neemt. Dus ja. Het is echt, kijk, hij wilde daar niet aan gisteravond, dat het echt een beetje een heel raar landje aan het worden is.
Toen ik zei narcostaat, advocaten die doodgeschoten worden, journalisten. Ja,
maar er is wel wat aan de hand in dit land.
Ja, maar zolang hij het
en ik hoorde Wilders nog even feintjes roepen net van... er staan er nog 600.000 te wachten aan de overkant.
Ja, dat werd vandaag weer gefactcheckt bij de AD. Dat kunnen ze niet helemaal herleiden waar dat verhaal nu weer vandaan komt. Dat hebben ze Italiaanse media onderzocht. Maar...
Ja, Libië of zo. Toch?
Ja, dat ze daar in Libië meer dan 600.000 mensen
klaarstaan. Ja, maar ik denk als je het optelt, reëel... dat er 100.000 mensen in Afrika staan te wachten om hier naartoe te kunnen komen.
Ja, dat denk ik ook.
Dat is het probleem.
Het is natuurlijk ook een verdienmodel voor die landen. Op het moment dat je ze hier...
Voor de smokkelaars wel.
Ja, maar ook voor
de smokkelaars zeggen allemaal, gaan we naar Nederland. 85% wordt toegelaten.
En je kan er al het geld dadelijk weer overmaken.
En jij zit ook al, hoe lang zit je nu in het vak, sportvak?
25 jaar.
Dat is best lang al.
Ooit gepakt voor grensoverschrijdend gedrag?
Nee.
Wel
eens gezien, ja, dat we regelmatig. Wel eens gezien, grensoverschrijdend gedrag.
Maar dat is een prostituee, bedoel
dat
je?
Dat is 25 jaar geleden. Dat is verjaard. 15 jaar kan niet, maar 25 jaar geleden is verjaard.
Maar hoe kijk jij naar de situatie die je nu voorbij ziet komen?
Nee, het gaat echt veel te ver. Kijk, ik, leg de schuld veel meer bij de leiding van de NOS Sport dan bij Tom Egbers of die vrouwen die...
Bij de hoofdredactie.
Ja, bij de hoofdredactie, bij Maarten Noten. Dat is natuurlijk een zachtgekookt ei. Die had natuurlijk veel harder moeten ingrijpen. Zeker omdat hij alles wist.
Nou ja, het gek is, ik bedoel, ik spreek nu ook met mensen de afgelopen dagen en die vertellen mij, in zowel de situatie als met Tom, als ook toen Jack zich een beetje liet gaan, is er echt wel hard ingegrepen. Er zijn veel gesprekken geweest, er zijn allemaal...
Ja, maar het is maar doorgegaan, hè? Ja. Want het is al die tijd, ja, maar, hè? Het Valentijn, gaat ook van nu, dus ja.
Valentijn, ik ben het niet met je eens. Kijk, ik vind Maarten Noten een integere, prima kerel. Maar als twee volwassen mensen een relatie hebben, ja, dan is dat eigenlijk een privézaak. Want daar heeft de hoofdredacteur niks mee te maken. Alleen de beide partners van degene die het doen, ja, die heb je wat uit te leggen. Maar ik zou als hoofdredacteur, en dat heb ik ook altijd gedaan, daar zo lang mogelijk uitblijven.
Ja. Maar totdat het jouw redactie
valt het volgens mij, weet je... Ik verplaats me niet de hele dag in vrouwen, hè, want dat wordt een vrij ingewikkelde bedoeling, nee, kan ik jou zeggen. Ik wil het wel eens doen, hoor, heel even, maar dan, dat gaat mij ook altijd niet goed af. Maar... Het is natuurlijk wel vervelend als je zeg maar lekker wijf bent en je werkt op een mannelijke...
Ja, een beetje apenrot, zeg maar.
En 80% denkt, god, die wil ik neuken. Hmm. En die andere 20% denkt, ik ook wel. Dus eigenlijk wil 100%. Dus elke keer voel je die ogen in je rug en, ja, op je billetjes. En ja, het is geen, daar word je niet vrolijk van. Dan word je niet vrolijk van.
Maar wat probeer je nou precies te zeggen?
Maar ik word ook niet vrolijk. Weet je wat ik niet vrolijk
van?
Wat?
Dat het onvermijdelijk is, bedoel je? Dat is wat je zegt, die sfeer.
Nou, als ik met Ruud Gullit in de auto zit en we kunnen erover praten, dan praat je over iets.
Niet met die wielrenners erbij, hè?
Maar als je een beetje kan verplaatsen, is het natuurlijk voor zo iemand is het natuurlijk niet prettig. Nee. Dat is geen prettige situatie. Nee. Ik heb het met Antoinette vaak over gehad. Die hebt er natuurlijk...
Schulderman, bedoel je?
Ja, die heeft er 25 jaar mee te maken gehad.
Als ze weer een vlag...
Overal waar ze kwam, dachten ze zo... Ja, jezus. Als we die kunnen neuken, dan doen we het. Mm. Ja, dat is niet prettig.
Waarom jij zei, je komt bijna geen vrouwelijke...
Daar ga je niet lekker bij voelen.
Toch, zei je.
Nee, bij VI heb ik het een paar keer geprobeerd met vrouwelijke verslaggevers. Maar en bij spelers en bij trainers viel dat helemaal verkeerd. Mm. Ik heb gehad dat inderdaad spelers, wat oudere spelers zelfs, handtastelijk werden. En ja, die wouden wat meer... En ik heb twee trainers gehad. Als die mevrouw dan was vertrokken, die belde mij van... ik wil wel serieus genomen worden. Ik wil niet geïnterviewd worden door een wijf. Mm. En dat zegt meer over de voetballerij dan over die meisjes. Maar nog even terug op die zaak van Tom. Ik vind, het wordt helemaal aan de rol van het zogenaamde slachtoffer voorbij gegaan. Er was een 22-jarig meisje met haar verstandelijke vermogens. Die gaat een zee met een getrouwde man. En ik vind dat die vrouw van Tom even haar mond moet houden. Want met ieder bericht wat er verschijnt, wordt ze minder serieus genomen. En die leeft nu op de emoties. Maar die zei tussen neus en lippen nog wel dat meisje een soort stalker was met honderden berichten daarom. En toen hij de relatie verbroken had, hebben ze daar heel veel problemen van gehad en zelfs nog bescherming gehad. Dus die rol van dat zogenaamde slachtoffer, dat moet de Volkskrant dan ook eens uit gaan zoeken.
Ja, ik begreep dat ze bij de Volkskrant nu werkt.
Bescherming?
Dat zei ze in de krant, ja.
Ja,
camera. Camerabescherming.
Ik begreep ook van iemand die zei dat ze nu bij de Volkskrant werkt, maar dat kan ik niet traceren en ik weet ook niet helemaal of dat waar is. Dus wat dat betreft wou ik dat even niet voor mijn rekening nemen. Maar
we zijn benieuwd de Volkskrant nu onrust gaat stoppen.
Maar ik bedoel, hij stopt nu even met werken. Dat snap ik ook even uit het oog van de aandacht natuurlijk. Maar hij hoeft toch niet met pensioen, Tom?
Hij hoeft voor mij helemaal niet met pensioen. Nee, hij had voor mij ook rustig. Ja, hij had mij ook afgelopen zondag rustig kunnen gaan staan. Het is ook 15 of 16 jaar geleden. Toen leef je gewoon in een totaal andere wereld. Bij ons op de redactie gebeurde ook van alles. En nu gebeurt er bijna niks meer. Dus ja, we leven gewoon...
Hoe luister jij je nou naar straf?
Nou ja, wat Valentijn net zegt... 15 jaar geleden was er ook wel een kentering al. Ik bedoel, we hebben het niet over 40 jaar geleden. En als zo'n hoofdredactie gewoon adequaat zo'n melding oppakt... Ik bedoel, als er gestalkt wordt, als er politiebeveiliging is... Ik heb het ook gelezen dat er volgens de echtgenote van Tom... Dat er een jaar lang camerabeveiliging was omdat zij zou stalken. Dan moet je als hoofdredactie daar toch signalen van hebben... en zeggen van dit gaan we uitzoeken.
Maar dat hebben ze gedaan, begrijp ik, Sebas. Ze hebben haar er ook...
Ja, nee, maar ik bedoel, daar gaat het fout. En dan is nu natuurlijk de vraag... zijn zij het slachtoffer van een falende hoofdredactie en een falend systeem? Of is er echt, zeg maar, een kwalijke rol aan iemand toe te bedelen? Alleen dat kunnen we niet zeggen, want wij krijgen nu een half verhaal. En de Volkskrant zegt ook, we hebben geprobeerd wederhoor te plegen... maar de missen een aantal dingen. De Richard Korver, de advocaat van de echtgenote, zal ik het maar even algemeen houden, die zegt ook, ja, dit is haar verhaal en zij wil dat zo naar buiten brengen. Alleen ja, wat Johan ook zegt, er komt steeds meer naar buiten, waardoor het heel wazig wordt. Wat speelt er nou? Is het nou emotie? Is er nou echt iets aan de hand? Ja. En nu zijn ze allemaal verguisd. Want ja, er is zoveel aandacht, zoveel ellende. En dan is
het gaat
maar,
snel, hè, op zo'n
is
moment.
Maar zoeken naar de waarheid, ja.
Ja.
Maar ik vind persoonlijk dat Tom alleen iets uit te leggen heeft aan zijn vrouw. Dat heeft hij blijkbaar 15 jaar geleden gedaan. En nu wordt hij nog eens een keer met terugwerkende kracht door de Volkskrant wordt hij voor schut gezet. En zo'n juffrouw die waarschijnlijk net zoveel inbreng had in de hele rel die daar ontstaan is, die wordt als slachtoffer en zielig neergezet.
Nou, de kern is natuurlijk wel dat zij op een gegeven moment dan, nou ja, goed, een soort moeilijke, rare, spannende situatie hadden op de redactie. En dat er nog wat meer spanning heerste tussen andere mensen die zich niet op hun gemak voelden. Maar je merkt het ook, mensen krijgen er nachtmerries van. Hè? Die mensen slapen er niet meer van.
Wat jij zegt, weet je wel. De geiligheid overheerst. Dat is het hele verhaal. Ja. Ik bedoel, als jij iets aanlegt met iemand waar je mee werkt, weet je dat op het moment dat het misgaat, dat het problematisch wordt. Je komt elkaar nog iedere dag tegen. Je hebt nog met elkaar te maken. Dat is vervelend. Maar de geiligheid overheerst. Je denkt toch bij jezelf, nou.
Ja. Dat gaat op een bepaalde leeftijd over, René, hoor.
En die leeftijd heb jij inmiddels bereikt, probeer duidelijk te
maken. Al een jaar of 5.
Ja. Maar ik zie dat mensen gewoon wakker van liggen. Die slapen er niet van, nachtmerries. Ja,
Hans Steeuwen is altijd goed. Hans Steeuwen, als er echt problemen zijn en er zijn dingen die je echt, waar je denkt van, nou, dan is Hans Steeuwen altijd wel degene die daar iets van lucht in kan blazen.
Eerst droomde ik dat ik in bad zat tegenover Jack van Gelder. Toen kantelde hij zijn bekken zo en hij bracht zijn jonge heer tot vlak voor me. En ik was ongemakkelijk en ik vroeg hoe heet hij. Dus hij is vernoemd naar een groot voetballer. Dennis Bergkamp. En ik zit dit shampoo op mijn hand en ik zeepte hem in. En ik zag dat Dennis erop reageerde. En ik riep hier, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
Ik vind hem heel erg leuk.
Dit moeten we ook gewoon erbij houden, joh.
Ja, toch?
Ja,
maar kijk, het hele plaatje, het loopt helemaal uit de hand. Want ik kom vannacht thuis en ik zet die tv aan.
Oh mijn god, nu.
En dan zitten de 5 van die zuurwijven weer bij Jinek te klagen over alles, weet je wel. Ik word er niet goed van.
Maar Jan Slachter zat er ook bij, begreep ik, of was dat niet?
Nou, die zat ergens anders. Maar die heeft dan nog een verstandige opmerking, maar dat mag niet meer. Een verstandige opmerking. Of relativeren, dat mag ook helemaal niet meehuilen met de bol van het bos.
Wat had Jan gezegd dan, als relativerende opmerking?
Nou, dat mensen gewoon voor de bus gegooid worden zonder onderzoek.
Ja.
Zoals Egbers en Jack van Gelder. Ja. Maar ik had bij die uitzending wat Dionne de Graaf dan ook graag willen zien. Die werkt daar nou al jaren. Wat zijn haar ervaringen dan? Ja, als je dan toch in zo'n programma zit, een beetje hoor-wederhoor wil toepassen, laat haar dan ook haar verhaal doen.
Ja.
Die zit er en die krijgen allerlei mogelijkheden. Die heeft wielrennen gedaan, ook schaatsen, presentatie, alles en nog wat. Ik denk, als je een bepaalde periode doorkomt, of als je kwaliteit hebt, dan kom je er echt wel.
Maar mag ik zeggen, wat René net zei, dat is precies wat daar aan tafel gebeurde. Dat die vrouwen vertellen dat zij op een werkplek lopen waar er, nou ja, op hen gejaagd wordt, zal ik maar noemen. Dat is wat ze vertellen. Ik bedoel, ja, ik snap, Johan, dat je klagende vrouwen noemt.
Maar het waren ook alle 4 lekkere meiden. Ik bedoel, ik kan me er alles bij voorstellen.
Wat Roos vertelde, ik bedoel, nou, jullie kennen haar waarschijnlijk wel vaker, wat langer. Ja, weet je, die klaagt niet zomaar. Die heeft echt dat gevoel gehad op die redactie van, ja, die moet ik maar vermijden. Nu is ze presentatrice, weet je, nu lopen die mannen voor haar weg waarschijnlijk. Maar in die tijd was het waarschijnlijk anders als stagiair en als jonge journalist. En dat is, nou ja, ik denk dat René daar de kern raakte. Weet je, als veel vrouwen, dat hoor ik natuurlijk van die slachtoffers die ik spreek, die zeggen, ja, weet je, je loopt in een wereld, ik ben een keer aangerand, verkracht, je loopt in een wereld waar eigenlijk het andere geslacht altijd sterker is dan jij. En als ze dan ook nog eens dat soort opmerkingen maken, of je heet dan de hele tijd naar je staren, ja, dan voel je na een tijdje gewoon niet meer veilig. En dat,
ja, maar dat zijn de zaken die zijn voor een rechter en voor het OM heel moeilijk te bewijzen.
Johan, je weet,
hebben ze dat gevoel of wordt er iemand handtastelijk en beledigend?
Ja, maar Johan, je weet ook, heel veel van die zaken komen niet voor de rechter, want die halen die norm niet eens. Dat is geen aanranding, is geen verkrachting. Bij The Voice zie je dat, dat onderzoek van Van Doornen, daar zitten ontzettend veel meldingen in van ja, gewoon gedrag. Nou, je kan je afvragen of dat strafrechtelijk is. Er zal geen rechter zich over buigen. Maar straks moet de producent wel zeggen, jij was fout, jij was fout, jij was fout. Weet je, de werkgever gaat oordelen over de werknemer. En dat had de NOS veel eerder moeten doen. Want je krijgt dit gewoon omdat je stinkende wonden hebt.
Ja, maar je bent advocaat, hè?
Ja.
En met dit soort argumenten, als de andere partij een goede advocaat neemt, krijg je nooit een ontslagvergunning. Van een mevrouw die heeft het gevoel dat er nagestaard wordt.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk de reden dat er nu natuurlijk zo'n enorme omwenteling is. Waarom? Want er is geen macht, geen kracht die hier bewegingen krijgt. Wat René net schetste, ik vind dat eigenlijk het meest typerende, dat is precies wat er is. En er is geen rechter die daarover oordeelt. Dus wat doe je als maatschappij? Dan kies je een tegenbeweging. Dan kom je als maatschappij ervoor op. En daarom krijg je nu zo'n extreme doorslag. En over 10 jaar, 20 jaar... Johan, ik hoop dat je er dan nog bent.
Nou, daar gaan we wel vanuit, hoor.
Nou, ik heb net een contract getekend.
voor hoeveel was het?
Nee, maar heb jij al getekend?
Oh, dat mag ik niet mogen zeggen tegen jullie.
Mij nog niet namelijk, maar.
Maar dat over 10, 20 jaar kijken we terug en dan denken we, het systeem is zichzelf gecorrigeerd. En dat is altijd, het systeem slaat uit naar rechts en uiteindelijk balanceert dat weer terug.
Maar dat brengt ons nu wel gelijk bij de situatie van The Voice. Wat veel mensen toch niet meer aan zijn gekomen.
Nee.
Twee mensen die toch vervolgd gaan worden. Ali B. en Jeroen Rietbergen.
Ja.
En bij Jeroen Rietbergen zelfs sprake van verkrachting. Daar waar eerst de suggestie werd gewekt dat het om aanraken ging.
Ja, ik kan het uitleggen. Want ik kreeg vandaag van, denk ik, 30, 40 journalisten hetzelfde appje. Hey, in het eerste bericht stond aanranding. Toen Nienke Wijnhoven naar de politie ging om aangifte te doen, heb ik haar verhaal nog niet aangehoord. Dat doe ik eigenlijk bij zedenslachtoffers nooit. Ik wil niet in detail horen wat er is gebeurd. Gewoon heel globaal. Ik heb natuurlijk Bo gezien. Daar zei ze even voelen.
Ja, toen is, zullen we even kijken? Want ja, dat hebben de mensen misschien wel gezien, maar soms ook niet.
Ja, er was ook een situatie dat hij zei van, god, we hebben hierboven hebben we allemaal studio's. Mm. En weet je, je bent in hart en ziel muzikant. En je denkt, nou, leuk, ik maak ook eigen werk. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dat er, dat u wel even ging voelen. En dat,
En dat was het beeld dus dat er bestond.
Ja.
En nu blijkt er dus meer aan de hand te zijn.
Ja, en wat er gebeurde, de dag daarna heb ik pas contact met haar gekregen. Ik heb toen gezegd tegen haar, je verschijnt nergens meer op tv, nergens een interview geven, nergens meer inhoudelijk op de zaak, totdat je hebt besloten of je aangifte doet of niet. Nou, toen heeft ze een gesprek met de politie gehad. Ik heb haar toen nog niet gesproken. En de politie zei, wat jij ons vertelt, dat is verkrachting. En zo is het woordje, ze gaat aangifte doen van aanranding, is verworden tot een aangifte van verkrachting. En daar heeft het OM nu van gezegd, we gaan de bandleider daarvoor vervolgen.
Ja, het is dus voldoende aanleiding om die vervolging in te zetten.
Ja.
Oké, want ik heb even de verklaring van Jeroen Rietberg erbij gepakt. Die is verbijsterd, die snapt er echt helemaal niets van. Die zegt, ik heb seksueel grensoverschrijdend gedrag direct toegegeven. Ik heb oprechte spijt betuigd, alle consequenties op me genomen. Ik ben niet schuldig aan strafbare feiten, zegt hij ook heel nadrukkelijk. Geen sprake van dwang, aanranding of verkrachting. Onbegrijpelijk dat het OM besloten heeft om mij te vervolgen.
Ja, ik heb de verklaring gelezen. Wat voor ons niet bekend was, want dat zie ik heel subtiel in die verklaring staan, er was geen sprake van dwang.
Hmm.
En dat impliceert bij mij, dus er is dus seksueel contact geweest. Want wij weten natuurlijk niet wat hij verklaard heeft. Zoveel informatie hebben wij natuurlijk niet ontvangen.
Nee, dat zag ik ook in de verklaring van Plasman staan, toch?
Ja, daarom. En dat zeg je meestal als er wel voldoende, zeg maar, bewijs is dat er seksueel contact is geweest. Maar die stap daarna, of er dwang was geweest, hè, want dat is belangrijk, niet. En daar, het OM heeft nu, en er is natuurlijk niet alleen Nienke haar verklaring, en er is niet alleen maar Jeroen zijn verklaring. Er zijn meerdere verklaringen, er is meer bewijs.
Er waren negatieve verhalen in Boos destijds. Daar is niet veel van overgebleven.
Nee, voor zover ik weet heeft geen een van die vrouwen aangifte gedaan uiteindelijk. Nee. En twee andere zaken, dat is ook van cliënten van mij, die hebben toen aangifte tegen de regisseur gedaan. En die waren al lang geseponeerd.
Ja.
Dat is al een paar maanden geleden inmiddels.
Maar er zijn meer ondersteunende bewijs is er dan die twee verklaringen van zowel Nienke als van Jeroen.
Ja, nee, maar dat weet ik. Maar natuurlijk, het Openbaar Ministerie zal natuurlijk niet vervolgen als ze alleen maar die twee verklaringen hebben. Ze hebben meer, natuurlijk. Anders hadden ze net zoals bij de regisseur gezegd, we seponeren de zaak. Want dat waren één-op-één verklaringen.
Ja,
maar Wilfred, dit, kijk, dat weet jij ook, dat weet Sam ook. Dit zijn toch allemaal open deurtjes. Boven hebben we nog een studio. Hoe vaak heb jij wel niet, Sam, zeg nou heel eerlijk, in een café gezeten of in een hotel gezeten. En je zit daar met een vrouw, gezellig, drankje nog, drankje nog, drankje. En je zegt tegen die vrouw, joh, laat me bij mij op de kamer nog wat drinken.
Je moet Sam even zeggen dat hij geen antwoord hoeft te geven.
Ja, en dan was altijd de vraag, wat gaat het antwoord worden? Mm. En als er iemand dan zei, ja, tuurlijk, gezellig, man.
Bingo.
Ja, dan dacht je, dan dacht je toch. In 9 van de 10 gevallen dacht je,
die is binnen.
Die is binnen. Ja. En dan kon het ook wel eens niet zo zijn. Mm-hmm. Nou ja, dan was ik dan zo dat ik zei, ja, ga ik alleen naar huis. Dan kijk ik nog even 2 uur gaan slapen. Maar dat zijn toch allemaal, ja, kom op. Dat,
ja, maar
dat hebben we allemaal in ons leven
is dat
gedaan.
Misschien in deze situatie in eerste instantie ook wel zo geweest. Maar is het daarna de andere kant op gegaan?
Nee, ja, kijk, ik ga niks over de zaak inhoudelijk zeggen. Wat dat betreft doe ik me een beetje net zoals onder de Jong en Peter Schouten. Maar de kern is natuurlijk, hij is daar, was daar binnen die setting een machtige man. Dat erkent hij nu ook, weet je. Hij is natuurlijk schoonbroer van, hij is natuurlijk de bandleider. En zij is een kandidate, weet je. En daar gaat het al fout. En kijk, bij de bandleider zijn er natuurlijk heel veel, niet alleen de 19 van Boos, maar ik heb in de tussentijd ook heel veel vrouwen gesproken die een verhaal over hem hebben. En sommigen zijn er volledig in meegegaan. Dat erkennen ze ook. Zeggen, ik ben er in meegegaan. Ik heb inderdaad nergens mijn grenzen aangegeven. En dan leg ik ze ook uit. Ja, dan wordt een aangifte wel heel lastig. Maar het gaat natuurlijk om die vrouwen die wel hun grenzen hebben aangegeven. Wel hebben aangegeven van.
En hoe oud waren die vrouwen dan ongeveer op het algemeen?
Ja, nu tussen de 20 en de 43.
Maar destijds?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja, dan moet ik terugrekenen. Maar het gaat over heel veel jaren waar ik vrouwen heb gesproken. Maar die zijn ook bij Boos allemaal langsgekomen. En
hij zegt, ik heb aan mezelf gewerkt. Hij is dus verbijsterd. Ali B. ook verbijsterd. Het zijn meerdere gevallen. Van de 4 is er eentje afgevallen. Zijn er 3 overgebleven. Ook voor verkrachting, begrijp ik?
Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook uit persbericht begrepen.
En hij zegt onder andere, druk van de publieke opinie speelt een belangrijke rol. Ik heb ondertussen mediation gesprekken met deze slachtoffers. Hij begrijpt dan ook niet dat de OM deze gesprekken niet afwacht. Maar hij heeft het volste vertrouwen in de beslissing van de rechtbank.
Ja, die mediation gesprekken, dat is natuurlijk bijzonder. Dat is natuurlijk geen schuldigverklaring, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat je met ze in gesprek gaat. Zeker als je weet dat vervolging boven je hoofd hangt. En ja, ik zou heel nieuwsgierig zijn, hè, als media. Wat gebeurt er in die gesprekken?
Ja, maar dan heb je een slecht geweten als je die gesprekken aangaat.
Nou ja, het lijkt me heel lastig. Ja, het enige wat ik even positief gedacht vanuit hem, dat hij misschien een andere beleving had dan zij op dat moment. Dat is het enige wat ik kan bedenken wat hij in zo'n gesprek teweeg zou willen brengen. Want ja, het Openbaar Ministerie heeft gewoon aangiftes en een verklaring van een verdachte. En wat bewijs ertussen. En die gaan gewoon rekenen van, nou, dit vinden we voldoende.
Ja. Het lijkt me een heel lastig piano spelen als je de hele dag met een stijve hond loopt. Ja.
Maar wat staat er op verkrachting eigenlijk, als het bewezen wordt?
Nou ja, zeg maar, de grove verkrachting zit meestal rond de 2 jaar. Maar dit soort zaken, ik vergelijk even de lijn naar de zaak van Nienke, daar zie je van 3 tot 6 maanden cel wel langskomen als basiseis. Als het bewezen wordt verklaard. Hè? Ik zeg dat gewoon even.
Ja. Want Marco Borsato's zaak is voor de Voice geseponeerd. Loopt nog wel een andere zaak, maar deze zaak is voor hem geseponeerd.
En het blijft dat die mensen toch gewoon, het waren er daar waarschijnlijk te veel. Maar die moeten toch gewoon onderling gecorrigeerd worden door elkaar, joh. Want dan kom je niet onderuit. Als dat niet gebeurt, dan ben je gewoon de aap gelogeerd. Dan kan je niet altijd leidinggevende die dan een John de Mol die er nooit bij betrokken is. Dan moeten gewoon mensen in de omgeving die denken, hey, kom op, even normaal, man, dwaas. Weet je, dan moet je toch onderling moet je dat regelen.
Nou, wij zitten waarschijnlijk bij een hele saaie afdeling van Talpa. Want ik zit hier bijna 25 jaar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt hier.
Nee, maar wij zouden elkaar ook corrigeren, dus doe je het niet. Ja, ik heb het wel eens gedaan als jullie er niet bij waren. Ja.
Maar jij zegt, waren vroeger andere tijden. Ja, maar daarvoor had je ook nog in de jaren van Toon Hermans. Zou het dan ook gespeeld hebben?
Ja, natuurlijk.
Prins Bernhard.
Tijden gewoon?
Prins Bernhard.
Ja, gewoon wel.
Hey, Prins Bernhard steek ik mijn hand voor.
Die hebben 4 of 5 lopen.
Nee, kijk, je kent de verhalen toch van Leen Timp. Dat was de regisseur van Mies Bouwman. Hmm. En Mies Bouwman was altijd gesponnen voor de uitzending. En die moest altijd eerst Mies Bouwman een beurt geven voordat ze ontspannen op kon.
Oh ja?
En later zijn ze met elkaar getrouwd. Maar daardoor was het grootste matras ontstaan. Ik denk dat het toen veel erger was dan nu. Want nu met alle social media kun je eigenlijk niks meer flikken. Wat wij vroeger flikten, nu is het filmpje al thuis als jij nog onderweg bent.
Hij bent over machtspositie van Jeroen Rietberg. Maar ik bedoel, als Ruud Gullit binnenkomt, of ik kom binnen als rechtsbuiten van PSV, rechtsbuiten van Nederland, heb je ook een bevoorrechte positie.
Nee, zo werkt
heb
het wel.
Je ook bijvoorbeeld...
En als je als Heino binnenkomt, He? Heino, wat denk jij, als Heino binnenkomt?
Als je als Heino binnenkomt, ja, dan is het altijd om vijf die het is.
Ja.
Want
hij trapt op in Heino, hè?
Ja, top man dit.
Ja, dat ligt Peralt in de buurt.
Ja, die mensen, avond van de leven, man.
Halverwege de 80, hè, Heino?
17.000 euro vraagt hij voor een optreden. Hij zingt geen noot meer. Kijk, daar gaat hij. Hij had op een handdoek gevraagd, die hadden ze niet. Ja, kijk, dit heeft een half uur geduurd, hè? Voordat hij beneden was. Kijk, had op een handdoek gevraagd, maar die hadden ze... Kijk, theedoekje om. Ja, dit is toch goed, man.
Waarom wil zo'n man nog optreden?
Ja, geen idee.
Ja, wat denk je? 17.000 euro. Ja,
17.000 euro, ja. Hij heeft dan wel veel haar.
Ja, schijnt een toepette. Gekeken.
Johnny Kendall.
Tjonge, jonge. Heino in Heino.
Ja, wel leuk.
Zeker.
Ja. We gaan zo er even door. Vandaag is hij. Tot zo. Johan Derksen, Valk en Driessen, René van der Gijp, Sebas Dijkstra en Sam Hagen. Het is een beetje onrustig in de bos, hè? Krijgen we net
het
door.
Is onrustig in de bos. Daar is het debat van de NOS op dit moment gaande in het provinciehuis. En er zijn honderden demonstranten met trekkers buiten. Mensen mogen ook niet naar buiten. Dus het is nog een spannend debat geworden uiteindelijk.
Ja. Logisch gisteren een beetje? Of vertelt hij wel de waarheid, Rutte?
Nou, het typische van Rutte is dat hij altijd feiten kiest die dan niet het hele verhaal vertellen. Dus op een gegeven moment had Joom hem beet toen het ging over de poen in Groningen. En dan zegt hij, ja, we hadden niet naar 0% gaswinning kunnen gaan... want dan waren de bejaarden te huizen, die hadden dan geen gas gehad. Maar wat hij er dan niet bij vertelt, is dat in 2012 al bekend was... dat het bijna gehalveerd had kunnen worden... zonder dat die leveringszekerheid in het geding kwam. Dat vertelt hij er niet bij. Als het over Erik Wiebes gaat, die hemelt hij op... Hij vertelt er alleen niet bij dat hij fouten heeft gemaakt bij de versterkingsoperatie. Jij begon over dat de lagere inkomens niet meer op de VVD stemmen. Dat klopt. Deze verkiezingen gaan die niet meer voor de VVD. Nee. Waar hij gelijk in had, is dat het in 2021 wel nog het geval was.
Ik kwam toen met het Sociaal-Cultureel Planbureau werd van de week... dat die zeven lagen in de maatschappij... dat zijn allemaal hoger opgeleide mensen met veel geld.
Dus je had gewoon gelijk.
Ja, maar dat lult hij ze dan toch wel helemaal... Hoe voel jij nou naar die hand eigenlijk?
Oh ja, maar dat maakt me niks uit. Kijk, ik ging hier zitten en ik wist zeker dat hij zich eronderuit zou lullen. Want dat doet hij altijd. Dat is zijn kwaliteit. En die man die komt binnen en die laat alles over ze heen gaan. En die begint te praten en dan kom je er haast niet meer tussen. Hmm. Ja, we zien het dagelijks op de tv. Ja. Waarom zou hij dat hier niet doen?
Benzema noemde je. Misschien is het zelfs wel Messi.
Maar weet je wat het is, Sam? Hij zei elke keer, dat heeft hij 3-4 keer gezegd... ik krijg het pas op mijn bord als het bijna niet meer oplosbaar is.
Ja.
Dat is zo.
Dat is waar. Ja. Alleen als je het hebt over die leveringszekerheid bijvoorbeeld. In 2012 was die informatie wel al bekend bij het ministerie. Maar dan gaan er toch dingen mis... waardoor ambtenaren het niet vertellen aan de minister bijvoorbeeld. Ja. En dan kan een probleem zich dus jaren... kan dat duren.
Ja. Maar denk jij nou dat er één politicus is in Nederland... die ergens verantwoordelijk voor is... en die krijgt zo'n rapport als Groningen aan zijn broek... die dan niet zijn consequenties trekt? Alleen Rutte heeft een scheid aan.
Het land van blinden is één nog koning. Hij is gewoon een geweldig politicus. Ja. Hij is gewoon met afstand de beste. Maar die vrouw, dat maakt hem nog niet de meest geschikte.
Dat vond ik wel jammer. Die vrouw die jullie lieten zien, die toeslaghouder...
Christy, die
ging echt helemaal door de grond. Hè?
Ja. Ja.
En daarna dus zat hij hier en zo. En dat vond ik zo gespeeld. Van, oh, wat vind ik het erg. En het jammer dat hij daar voorbij kwam. Of dat hij daar aan ontkwam. Want eigenlijk had het direct moeten zeggen... als je dit toch ziet... dan moet je toch een bepaald gevoel hebben om te zeggen van... hier ligt mijn verantwoordelijkheid.
Met je eens.
Moven.
Ja. Ja, het was een beetje, René begon vrij spontaan te praten.
Daarna hij ziet die verantwoordelijkheid minder, hoor.
Nee, dat ziet hij helemaal niet. Dat merk je aan alles. Hij vindt zichzelf nog steeds de meest geschikte man. En wat hij deed met dat trucje, hij vond het leuk. Met die hand, dat deed hij slim.
Ja, dat deed hij slim. Ja. Dat deed hij heel slim.
Ja, even kijken. Ja.
Er is geen fatsoenlijk rechtsalternatief in Nederland. Ik heb met een hele grote groep...
Dat is gewoon VVD weer.
Exact.
Nou, dank je.
Nee. Ja, nee. Nu met de...
Heeft hij erin geluld?
Nee.
Maar jij zei daarna gewoon, ik ga BBB stemmen. Ja. Maar dat hebben ze eruit geknipt bij de VVD. Je ziet het nu overal voorbij komen. Die hand zo.
De VVD gebruikt dit gewoon.
De VVD gebruikt het. Dat lag een half uur na dato.
Weer het halve verhaal dus. Hè?
Binnen een half uur was het op social media dat Johan die hand geeft. We hebben er weer eentje binnen.
Ja. Zo glad, hè. Zo.
Ja, wat dat betreft. Hey, wat vind jij van Pierre van Hooijdonk eigenlijk?
Ja, die Pierre, dat is een intrigante eerste klas
dat
natuurlijk.
Weten we
dat weten we allemaal. En gisteren was Maurice Stijn bij Veronica Offside. Die, die is natuurlijk ook een keer helemaal zat mee. Want die wordt er iedere keer mee geconfronteerd over die NAC-periode. Nou, was ook 1 minuut van de promotie was die jongen af. Wordt iedere keer door hem neergezet als iemand die er geen klote van kan. Ook bij Sparta. Nee, daar ligt het ineens aan die spelers.
Geweldige spelers allemaal.
Ja, maar je moet ze op een rijtje zetten. Nou, daar geven ze helemaal niks voor.
Nou, gisteren was je er helemaal klaar mee. Maurice Stijn. Vind je, heb jij van Hooijdonk een lul?
Ja. 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 Ja, zeker.
Kun je een beetje toelichten ook waarom?
Nou ja, kijk, Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij. Omdat ik ooit 2 jaar geleden zijn zoontje niet altijd opstelde. Wat zowel voor mij als na mij ook niet altijd gebeurde. En ja, hij voelt zich geroepen om te passen en te onpassen op tv. Mij, maar ook Sparta naar beneden te halen. En ja, weet je, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel een beetje lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS.
Nou, hij was wel duidelijk over.
Ja, rancunes zijn drijfveren. Ja.
Vorige week wilde een collega van mij, die wilde een stukje over de spitsen van Oranje. Dus die had hem een half uur aan de lijn. Het ging een half uur ging het over mij en over Johan. Wij zijn de oorzaak van de polarisatie van Nederland. Johan voorop. Ik Johan? In zijn kielzog.
De polarisatie
van Nederland. Van de alles wat hier in Nederland fout gaat.
Oh, dat ligt aan jullie.
Dat ligt aan ons. Okay. Nou, dan ben je toch helemaal de weg kwijt.
Nee, maar ik kijk vaak even naar het programma, maar ik ben toch wel benieuwd. En dan zie ik die Pierre zitten met dat interessante hoofd. En dan denk ik, noem mij nou eens 1 reden waarom die jongen aan tafel zit. Want alles wat hij zegt heeft een dubbele bodem en een bedoeling. Ja, ik zit naar Volendam te kijken. Ik zie dat die zoon er niet in staat. Ik denk, oh, of naar Heerenveen. Ja. Ik denk van, oh, daar krijgt die trainer problemen mee. Want hier is Pierre niet blij mee. Het is zo'n ontzettende achterbakse klootzak.
Hmm. Ja. Nou, dit is er even uit, dit. Ja, bij peilingen toe.
ESPN die heeft me gekozen omdat hij natuurlijk een Feyenoord-achtergrond heeft. Ja. Die had Feyenoord en daarom in de Europa League en zo, in de Conference League, daar speelt Feyenoord natuurlijk vaak in. Dus als iemand nodig met een Feyenoord-achtergrond.
Maar hij heeft helemaal geen leuke tekst aan die tafel.
Nee, vorige week hield hij gewoon 3 minuten zijn mond in.
Jongens, die doen echt te polariseren weer.
Die doen het uitstekend.
Ja.
Maar goed, even voor de duidelijkheid, nu even de peiling. Morgen gaat het gebeuren.
Morgen wordt een hele spannende dag.
Johan BBB. Maar hoe is het voor de coalitie? Hoe ziet het eruit?
De slotpeiling vandaag van Ipsos en 1Vandaag. Daaruit blijkt dat, we hebben ze hier naast elkaar staan. Daaruit blijkt dat de coalitiepartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid meer hebben. Op 37 zetels in totaal uitkomen. Als je dan GroenLinks en Partij van de Arbeid meerekent. Want dat is wel wat D66 natuurlijk ook wil met dit regeerakkoord linksom. Door de Eerste Kamer krijgen. Maar die hebben dus net geen meerderheid meer. Dus het spant er een beetje om. VVD kan nog door jullie uitzending nog een paar zetels erbij krijgen. Dan betekent dat ze toch een meerderheid hebben. Dat betekent dat het kabinet gewoon door kan gaan. Maar het kan ook zijn dat ze het net niet redden en dat het uiteindelijk de val van het kabinet betekent. En ik denk dat jullie daar misschien wel cruciaal in zijn geweest.
Het kabinet, denk je dat het zover gaat? Ja?
Als ze geen meerderheid hebben, dan zou dat zomaar kunnen gebeuren.
Ja, denk je dat wel? Oké. Ondertussen krijgen we even het beeld binnen van Den Bosch, waar het erg onrustig is op dit moment. Kijk, die boeren grijpen toch nog even de gelegenheid aan, Johan, om zich te horen.
Volgens mij zijn dit klimaatactivisten, hoor.
Ja, dit zijn... Zo zien ze er wel uit, als je zo ziet rijden, ja. Nou, het is wel weer...
Vrij gemoedelijk dit, toch?
Die rijden zo de vergaderzaal in.
Ja. Sebas, er is nu meer naar buiten gekomen. Er wordt nu een vervolging ingezet. Maar termijnen, hoe lang gaat die duren?
Het gaat heel lang duren. Nu krijgen de advocaten van de verdachten, de mannen die worden vervolgd, krijgen de kans om onderzoekswensen in te dienen. Dus, ja, weet je, ik zag, volgens mij riep iemand bij Boulevard na de zomer, nou, ik verwacht dat dit jaar niks meer van de grond zal komen. Want...
Oké, maar dan kan niemand wat, hè? Dat zei je laatst keer van Marco Borsato, die al de hele tijd thuis zit, maar dat geldt nu ook voor deze
Twee verdachten.
Ja, maar voor artiesten is dit heel hinderlijk, ja.
Ja, maar voor artiesten. Maar het hele strafrechtssysteem loopt op allerlei plekken helemaal klem. Ik bedoel, wachten tot je aangifte van een, hè, van een gewone verkrachting... Hè, daar heb ik dus even niet over een zaak die heel van de media is geweest... wordt behandeld. Dat is een half jaar, 9 maanden, is heel normaal.
Maar het gaat hartstikke goed in
voordat
dit land.
Voordat hij van de stapel wordt gepakt.
Het gaat hartstikke goed.
Ik hoorde net Sam, weet je, die zit dan ook bij allerlei redacties... ook bij half acht. Ik hoorde net... weet je, die durven nu gewoon niets meer.
Nee.
Ik weet ook niet of dat zo gezond
is. Maar is het wat wij dan gisteren deden wel juist... dat wij een helm met een dildo geven aan de minister-president? Of is dat ook, kan dat dan wel of niet?
Nee, heel niet. Kinderachtig dat hij hem niet opzette.
Nee, ja. Nou, dat
ik
was
vond
toch
het
wel
beeld
een
echt prachtig toen hij in de gaten had... dat dildo...
In beeld heeft nu niet
voor de mensen die het gemist hebben... nog één keer de minister-president met dildo.
Het ergste is dat ik de volgende keer... als ik in Berlijn of Parijs kom... ze misschien deze beelden... deze, deze beelden hebben... hebben gezien en ik dat moet toelichten. Ja. En Manuel, dat is een programma en daar zat ik, sorry.
Ja, ik ben niet de grootste lul van Europa, het is, hoort gewoon bij het programma natuurlijk allemaal. Nou ja, goed, dat was hem, hè. Dat was hem alweer trouwens. Sebas, goed dat je er was. Blijf ons op de hoogte houden, dat geldt ook voor jou, Sam. En morgen is Merel hier om zo te swipen, de hele tijd zo die tussenstanden door te geven.
Oh, leuk. Merel de schermvrouw?
Ja, dat denk ik, ja.
Heeft ze een scherm erbij?
Nee, natuurlijk niet.
Oh, jammer.
Nee.
Ze komt wel.
Een heel klein schermpje krijgt ze. Bezuinig, hè?
Ja. Nee, een schoolbord met een krijtje.
Ja.
Werkt ook.
Nee, dat is ook weer bezuinig, denk ik, allemaal hier. Johan, gefeliciteerd met je nieuwe contract. Valentijn, tot snel.
Ik ben heel tevreden.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En wij zijn er morgen wel of niet, dat weten we nou in dit geval niet meer. Maar dat zien we morgen wel weer. Tot dan, dag.
Vandaag Inside werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.